Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze vijfde en tevens laatste uitzending van onze pelgrimstocht door de Leuvense binnenstad richting Radio Maria en van daaruit naar het eigenlijke einddoel van deze pelgrimstocht, de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Dit prachtige barokke gebouw dat we vinden in Oud-Heverlee heeft een zeer rijke geschiedenis, maar vooral hoe de restauratie van de kapel tot stand gekomen is, dat is een wonderlijk iets. Vorige keer hoorden we reeds hoe we de fiets hebben genomen richting de kapel. We leerden een beetje meer de geschiedenis van de kapel kennen, ontstaansgeschiedenis, en ontmoeten er mevrouw Emily Spreutels, die ons vertelde over de tragische dood van haar dochter Daisy. Een aangrijpend verhaal, een aangrijpende getuigenis. Vooral ook hoe zij zelf, ja, gelovend in God, in de voorspraak van Maria, altijd gedacht heeft dat op een of andere manier een wonder zou gebeuren waardoor Daisy zou genezen. En hoe zij een proces heeft doorgemaakt van het wonder van de aanvaarding van haar overlijden en van daaruit de vruchtbaarheid die uiteindelijk zou voortkomen en Onze Lieve Vrouw die beide ouders zou oproepen om iets te doen voor de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. En daar gaan wij vandaag zeker blijven bij stilstaan en ontdekken verder dit wonderlijke verhaal. Ik laat u graag luisteren naar het tweede deel van het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Emily Spreutels over de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen.
Na haar dood, mijn man en ik, we hadden zo'n drang. Elke maandag om 7 uur was er een drang dat wij precies naar de kapel moesten gaan. En ze had ons voor haar overlijden een paternoster gegeven, zonder woorden. En ze had nog, zo lekker als ze kon, opgeschreven. De glorierijke mysteries had ze opgeschreven. Want ja, wij waren wel een wees gegroet en onze vader, maar een paternoster. Ja, mijn ouders en mijn grootouders, die baden wel paternosters. Maar wij waren altijd hardwerkende mensen geweest en we gingen naar de mis en zo. Maar tijd om zo'n hele paternoster te lezen, dat was er toch niet. Dan gingen wij de sleutel vragen van de kapel. Dan zaten we hier onder ons twee zo, van voor. Het beeld hier was gestolen in 1975. Maar ik had een postkaart van Medjugorje met een beeldenis van Onze Lieve Vrouw. En ik had die op een stoel gezet, zo in stilte. Allee, wij baden onder ons twee de paternoster elke maandagavond om 7 uur. In stilte zei ik tot Maria, ja, wij willen die kapel wel openhouden, maar wij kunnen de mensen naar hier niet brengen, zo in gedachten. Hè. Ja, die deur was dan open en de mensen staken in de kop binnen en dat ging dan rond dat wij hier de paternoster baden. Dat was dus in de jaren 1995. En er kwamen altijd maar meer en meer mensen en dan zaten we hier soms met 40 mensen. Allee, trouwens, Noetje gaat nog altijd door. Natuurlijk is dat nog met een paar mensen. Maar het is altijd blijven doorgaan van in 1994. Deze is gestorven op 2 december 1994. Het is allemaal niet zo vanzelf is gegaan. Want ze vond ook de geestelijkheid stonden daar niet voor open. En we dachten, dus daar ging rond dat wij een secte waren. En we wisten al eens nog niet wat een secte was. Want wij begrepen ook niet waarom dat dat nu zo erg was dat wij het rozenhoedje baden. Ik dacht, ja, maar mijn ouders hebben ook altijd de paternoster gebeden. Daar is toch niks verkeerd aan. Maar dus, wij wisten dus daar allemaal niks van. Dus dat was nog veel te erger. Maar wij kregen altijd zoveel kracht en nooit niet gedacht van te stoppen. Hoe meer dat wij tegenwind kregen, hoe heviger dat ik was. En mijn man die volgde altijd maar. Dus hij is ondertussen ook overleden. Nee, een brave man. Wij dachten dat niet, dat was zo precies altijd. Ja, nu begrijp ik dat beter. Dat is de Heilige Geest. Als ze toen van de Heilige Geest hadden gesproken en we zo gedacht hebben, die mensen fantaseren. Dus vanaf dan zijn wij gewoon geleid door theseën, door de Heilige Geest. Of ja, ik weet niet hoe dat je het kunt noemen, maar toch hierboven. Want niks is nog toeval in ons leven.
Igni Spiritus Paracliti, Vita Vitae omnis creature, Sanctus es vivificando formas.
Ja, dus we baden het rozenhoedje en mijn man, die altijd heel teruggetrokken was, zegt, ik zou die kapel willen openhouden elke zondag. Maar het was hier zeer vochtig en in erbarmelijke staat. Hier komen veel wandelaars en zo. Hè. En die kwamen dan binnen. Iedereen was blij dat die kapel open was. Daar waren er die zeiden, wij hebben in Leuven nog gestudeerd. En wij kwamen onder de examens naar het Zoetwater om wat ontspanningen. En kwamen wij naar de kapel. En de schout zei, wij hebben hier ons gelofte nog afgelegd. Dus iedereen had zijn verhaal. Iedereen was blij. Behalve degenen die achter ons zouden moeten staan. Sommigen wel, hè. We begrepen dat dus niet, hè. Wij deden niks verkeerd. Maar toch deden we voort. Dat zijn allemaal zo van die kleine beproevingen. Kleine en grote beproevingen. Maar ik ben er alleen maar sterker uitgekomen. Het was altijd met een man en ik zo dan onder elkaar bezig waren. Die kapel zou toch moeten gerestaureerd worden. Die kapel moet gerestaureerd worden. Ik ging eerst proberen te zoeken van wie die kapel was. Niemand wist niet van wie dat die kapel was. De gemeente wisten ze het ook niet. En ik vroeg voor het kadaster, maar dat mogen ze inkijken en zo. Ik ben altijd naaister geweest. Ik ben ook zo niet thuis in al die dingen, maar ik kreeg zoveel kracht. En dan was ik toch te weten gekomen, de kapel is van de regie, de gebouwen. Ik naar de directeur van de regie van de gebouwen. En ik doe mijn verhaal, dus van deze en zo. Ja, mevrouw, zegt, ik zou je zo graag helpen. Maar als de minister hoort, alleen geld voor een kapel of een kerk, dat is er niet. Wel voor autostrades, maar over een kerk moet je niet beginnen. Ja, maar dan komen we weer thuis. Hoe gaan we het dan doen?
O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordi in bono odore virtutum.
Zondag moeten wij hier veel mensen, ik altijd maar die mensen aanspreken en vragen voordat ze toch niet konden helpen bij de restauratie. Iedereen zei maar ja, maar ook politiekers, maar daar kwam niks van in huis. Ik dacht, dan gaan we daar zelf voor zorgen. Het zijn altijd mensen van de streek die zich voor deze kapel hebben ingezet. Zelfs in de tijd van de Franse revolutie, in de vorige eeuwen, dan waren het hier de mensen van een buiten die met een riek de Franse sans-culottes hier verdreven. Op een zekere keer komt een van die mensen, de ware vrienden van Steenberg van vroeger, die altijd de processies verzorgd hebben, naar mij als we het rozenhoedje aanbeden waren. En hij zegt, jij moet voorzitter worden van de vereniging. Ik zeg, nee, ik ben daar niet bekwaam voor, ik ga dat zeker niet doen. En na het rozenhoedje, dan voelde ik dat ik het moest doen. En dan heb ik gezegd, ja, ik zal het doen. En dus met die mensen waren we dus de vrienden van onze lieve vrouw van Steenbergen. Ja, we gingen zelf geld bijeenzoeken en ik dacht, we gaan eerst iedereen proberen van zijn rommel dat hem nog heeft van de zolder te halen. En we gaan naar een rommelmarkt om geld bijeen te krijgen met hetgeen dat we dus nog hebben. En dan zondag zullen we hier pannenkoeken aan de kapel verkopen aan de wandelaars. En als wij dan 1000 oude Belgische frank bijeen hadden, dan waren wij al zo fier. Dat was het begin van de restauratie. We dachten al, wij gaan zo die kapel restaureren. Ondertussen hadden wij ook de drang om terug in mijn ouders huis te wonen. Waarschijnlijk zo moesten wij dichter bij de kapel zijn. Allee, dat is allemaal weer van hierboven geregeld, want wij waren nooit van plan om te verhuizen. En op een zekere dag sta ik zo voor de foto van Daisy. En ondertussen had mijn man gezegd, ik ga is een wandeling maken hier in het veld. In mijn gedachten zeg ik tegen haar, Deesje, we zouden zo graag hebben dat die kapel gerestaureerd wordt. Maar wij hebben geen relaties en we kunnen het ons niet goed uitdrukken. En dat was zo precies dat ze me ingaf, meneer Tange gaat ervoor zorgen. En meneer Tange, haar directeur dus, die was haar een paar keer komen bezoeken op haar ziekbed, zo de laatste weken. En de laatste keer dat hij geweest was, wij trokken ons dan terug. En achteraf heeft hij dan gezegd, ze vroeg altijd om samen de rozenkrans te bidden. En de laatste keer dat hij geweest was, ging hij buiten en hij zei, mevrouw, u mag fier zijn op uw dochter. Er zijn weinig religieuzen die op het einde zo heilig zijn als uw dochter. Maar ik begreep toen, ik zeg, wat zegt die nou allemaal? Ik begreep dat toen niet. Achteraf heb ik het allemaal wel begrepen. Dus mijn man was dus in het veld gaan wandelen en hij komt terug. Hij zegt, weet je wie dat ik nu gezien heb? Ik zeg, nee, meneer Tange. En hij vraagt, hoe is het nu met jullie? Ja, zegt mijn man, wij zetten ons in voor de kapel. Maar we zouden zo graag hebben dat die gerestaureerd wordt. Maar ja, jammer, zegt meneer Tange, ik ga daarvoor zorgen. Dus mijn man vertelt dat dus tegen mij als hij thuis komt. En ik zeg, nu ga ik u iets zeggen, maar je gaat me niet geloven. Komt daar niet mee af, hij zegt, want daar geloof ik niet in. Ik zeg, hij moet mij niet geloven, hè. Maar zo is het geweest. Daar ging weer een maand of twee voorbij. Ik dacht, ja, meneer Tange heeft dat wel beloofd. In de zomer zijn er zoveel dat van alles beloofd. Op een keer komt hem bij ons kloppen. Dus dat was in de tijd van de fusie van de kredietbank met de Serabank. En toen ging er budgetten vrijkomen voor van alle dingen. Ook sociaal werken en zo. En het eerste project, zegt hij, dat we gaan steunen, dat is de kapel. En daarvoor, dat is al beslist, zegt hij, daarvoor gaan we 2,5 miljoen oude Belgische frank voorzien. We waren zo gelukkig. Maar ondertussen was het ook zo dat de kapel overgedragen werd van de regie der gebouwen naar de Vlaamse gemeenschap. Dus wij waren fier. Dus Sera wil 2,5 miljoen geven. Maar als gewoon mensen dat al willen voorstellen, Dus dat zal iets in handen hebben. En zij wouden dus de restauratie niet doen, omdat er hier toch dingen gebeurden, zo gezegd. En dan is er een nieuwe directeur daar geweest en die kwam, ze belt, ze zegt, mag ik eens tot bij jullie komen? Ik zou een keer graag jullie verhaal horen. En ik heb mijn hele verhaal gedaan, zoals we het allemaal meegemaakt hebben. En die zegt, wel, ik ben zo onder de indruk, zegt ze, ik ben nu niet gelovig, zegt ze, maar ik ben zo onder de indruk van hetgeen dat daar gebeurt, van het verhaal. Ik ga zorgen dat er vanuit de Vlaamse gemeenschap ook geld komt. Dan hebben wij een VZW met de mensen opgericht. En dan werden er regelmatig vergaderingen voor de restauratie dan. Hè. Op die vergaderingen werd beslist, ja, maar jullie, dat was dus de vereniging, moeten ook zorgen voor 1 miljoen oude Belgische frank, want anders gaat het niet door. Jullie moeten ook jullie inbreng doen. En ik stond direct, ja, dat komt in orde. Achteraf heb ik daar wel enkele nachten van wakker gelegen, dat ik zeg, waar gaan wij dat geld halen? En dan zijn wij beginnen kaarten te verkopen om de kapel te steunen. Was dat nu 500 oude Belgische frank of zo? En ook mensen gaven giften, want de mensen waren heel gelukkig dat die kapel, ze werden ook aangetrokken. Ze werden hier aangetrokken, hier gebeurde niets. Dat wij ook niet. Allee, iets bovennatuurlijks. En dan, ja, dan hebben wij, dus de VZW, 1 miljoen bij elkaar gekregen. Maar dan was er dus 7,5 miljoen, alles tezamen met de inbreng van de Vlaamse gemeenschap en zo, en de provincie, en dan van Sera en van de gemeente. Daarmee zouden de meest dringende werken uitgevoerd worden.
En zo merkt u hoe de goddelijke voorzienigheid en de voorspraak van de heilige maagd Maria zulk een project tot stand kon komen. De VZW verzamelde genoeg geld. Alle actoren die nodig waren om dit mogelijk te maken, op wonderlijke wijze waren ze allen bereid om mee te werken aan dit project. Natuurlijk, er was enkel sprake van het gebouw. Dat wil zeggen dat de binnenkant nog niet gerestaureerd zou worden. 3 bijzondere schilderijen uit de 17e eeuw die in de kapel hangen, dat was eigenlijk een verlangen van Emilie en van haar echtgenoot om ook die gerestaureerd te zien. Maar daar durfden ze met geen woord over spreken. Er was al zoveel moeite gedaan om uiteindelijk de restauratie van het gebouw te regelen, dat het aanbrengen van andere projecten mogelijk een saboterend effect zou kunnen hebben. Dus er werd over gezwegen. Maar onze lieve vrouw, die zorgt voor alles.
Maar op een keer klopt iemand op de deur en dat was de toenmalige notaris Bosmans. Hij is ondertussen overleden. En hij zegt tegen mijn man, dat schilderij daar, zegt en met onze lieve vrouw, mijn kind, dat heeft mijn familie altijd geïnteresseerd. Zou dat niet mogelijk zijn dat wij dat op ons kosten laten restaureren? Toen hij dat zei, dan zijn er wel tranen in mijn ogen geschoten. Want niemand wist dus van ons verlangen om die schilderij te restaureren. En dan, ja, dat op de vergadering met al die instanties, dus zeiden we dus, we waren zo fier dat er iemand dat geld kon. En het verdict was, daar zijn 2 schilderijen, de 2 of wel geen. Zeg een keer tegen die persoon dat en dat geld in de restauratie van het gebouw. Maar zoiets durfde niet zeggen, hè. Allee, weer een klop dat we kregen. Maar ja, dus zoals ik zei, mijn man hield dan ondertussen alle zondagen de kapel open. En daar komt een dame binnen en mijn man vertelt dat verhaal dus. Hè. Het is toch wel erg, nu is daar geld voor een vreesschilderij. We mogen het niet laten doen, want er moeten twee moeten doen. Mm-hmm. En die dame zegt, ik ga dat andere schilderij op mij nemen. Dus daar was geld voor de twee schilderijen. Dus de twee schilderijen waren weg. En hier komt een priester dat hier regelmatig kwam. En hij zegt tegen mijn man, waar zijn die twee schilderijen? Die zijn toch niet gepikt zeker, zegt hij. Ik heb heel veel aan Maria te danken. Ik ga die kosten op mij halen. Dus die drie schilderijen zijn op wonderbaarlijke wijze gerestaureerd.
Ik ben echt helemaal stil van uw verhaal. Want het is ongelooflijk hoe Maria iedere stap, tegenkanting en zelf een tegenzet doet eigenlijk. Hè. Ik denk dat het ons vooral leert om te vertrouwen op onze lieve vrouw. Als het echt een werk is van de hemel, dat het dan ook wel allemaal in orde komt. Want uiteindelijk is de restauratie helemaal in orde gekomen.
We hebben hier een wonderbaarlijk verhaal op het andere gekregen. Dus boven het linker altaar stonden twee beelden, het doopsel van Christus. Die waren ook ondertussen gestolen in 1975, dus voordat wij voor de kapel beginnen te zorgen zijn. Alleen de Heilige Geest, de duif zelf, die hebben we ergens tussen afval gevonden, bovenop het toksaal. Die was helemaal, mulliver zeggen wij, oudworm. En de bek was helemaal weg en zo. Die duif was weg, alleen de stralen stonden er nog. Dus ten tijde van de restauratie zeiden ze, die duif, dat moet er niet meer terugkomen. En ik direct, nee, de Heilige Geest moet terugkomen. Want ik dacht in mijn eigen, als we nu de Heilige Geest hier gaan bannen, dan gaat dat hier niet in orde komen. Dus zijn die stralen gerestaureerd, maar de duif dus nog altijd niet. Maar op een keer komt hier iemand binnen en die vroeg, hebben jullie nog iets nodig? Ik zei, ja, de Heilige Geest moet nog gerestaureerd worden. En Jean, dat die mens niet dacht, begint hij nu door te slagen. Het was ook de gelovige mens. En hij gaf een envelop met geld in. En we mochten dus de prijs laten maken voor de duif, de Heilige Geest, te laten restaureren. En dat was identiek het bedrag dat in de envelop zat. De mensen zagen wat hier gebeurde. Dus alles. En wij moeten aan kelken, monstrans. En dat is allemaal door mensen geschonken. Allemaal zo totaal onverwacht.
Terwijl ik hier zit en ik hoor uw verhaal en ik kijk rond, ik kijk naar de schilderijen en ik kijk naar de kruisweg, naar het altaar. Je merkt gewoon dat ieder stuk een apart verhaal vertelt. En dat was me al opgevallen toen ik binnenkwam. Ik kon ook moeilijk uitleggen waarom, maar het lijkt inderdaad, hè, zoals u zegt, ieder stuk heeft een ander verhaal, heeft iemand anders geraakt. En uit dankbaarheid aan Maria, het zijn eigenlijk bijna allemaal ex-foto's, zoals de dankplaatjes die je ziet in een heiligdom. Maar hier is het gewoon het hele interieur van de kerk.
Ja, want dus wat iedere keer opvalt, want ik zie, mijn man heeft hier 24 jaar in die ijskou iedere zondag gezeten, want het was hier vochtig en koud. Zelfs de bloemen stonden in water dat bevroren was, zo koud was het. Nu, mijn man is overleden, 7 jaar geleden. Vandaan ben ik hier elke zondag. En ja, de mensen zagen dus wat hier allemaal gebeurde, zo, hè. Allee, ik bedoel, en ze voelden dat hier ook, hè. Dat het een speciaal plaats is. En ze zeiden, je zou moeten opschrijven wat hier allemaal gebeurt. Ik zeg, ja, ik kan niet schrijven, zeg ik. Ik ben naaister geweest, ik kan wel schrijven, maar ik kan geen boek schrijven of geen verhaal schrijven. En dat sleurde ze aan, zo een paar jaren. En dat ze iedere keer zeiden, maar leeg, je moet dat toch opschrijven voor later. Ik dacht in mijn eigen, waarom moet ik dat schrijven? Dat is gedaan. Maar dan heb ik een paar serieuze tekens gekregen. Je moet het niet doen voor jezelf, maar om Gods wonderwerken. En dan dacht ik, ja, dan moet een heilige geest me maar inspireren of opschrijven. En dan kwam er zo af en toe, ik heb het allemaal wel meegemaakt, maar je moet het dan nog kunnen neerschrijven. Dan kwam het af en toe wat ik moest schrijven. En dan schreef ik dat zo op, dat ik zelf verwonderd was dat ik het zo onder woorden kon brengen. Maar dan had ik zo'n schrik van alles op te schrijven. En ik altijd maar bidden, Jezus, jammer, ik wil de kerk geen schade toebrengen. Als ik dat allemaal zo moet schrijven, wat dan me meegemaakt heb, ik wil absoluut niet. Ik wil absoluut, dat zeker niet, dat de kerk hier het minste schade onder leidt. En dat was precies dat Jezus me geruststelde. Er zal niks gebeuren dat ik niet wil. Ik heb alles niet. Als ik alles moest letterlijk ook opschrijven, dat is onvoorstelbaar. Je maakt dat mee en je doet dat. Dus zo precies, Jezus of wie, of God of Maria of deze, neemt ons bij de hand en wij moeten maar gewoon volgen. Soms trubbelde wel eens tegen, zoals ik nu gedaan heb met u. Je vroeg voor een interview, ik heb van alle uitvluchten gezocht.
Ik moet het even erbij vermelden, dat inderdaad in het begin was u een beetje weigerachtig of had niet onmiddellijk de inspiratie misschien om uw verhaal te vertellen. En ondertussen zitten we hier een uur bij Maria. Maar ik geloof dat hetgeen wat u heeft gegeven, dat het een bewijs is dat iedereen, het maakt niet uit welke toestand, of we nu gestudeerd hebben of niet gestudeerd hebben, of we rijk of arm zijn, oud of jong, ziek of gezond, dat Maria met ons is, hè? Dat zij echt onze moeder is en ons begeleidt in alles wat we doen.
In het begin dacht ik altijd, Jezus, waarom heb je toch deze niet laten leven? Die kon haar veel beter uitdrukken dan ik. Maar achteraf en nu nog heb ik het gevoel dat God onnozel mensen, gewoon mensen die dat zelf nog niet goed kunnen zich uitdrukken, gebruikt. Omdat de mensen zouden zien dat dat Gods werk is. Dat niet het werk is van mensen. De titel van een boek is me ook zo ingegeven, Emelse vonk. En dat heeft in feite, achteraf bezien, twee betekenissen. De vonk uit de hemel, maar mijn man en mijn dochter natuurlijk noemden ook vonks, van familienaam. Dus de Emelse vonk is een vonk van boven, van God. Dat hier, ja. En de Emelse vonk slaat ook op deze. En het boek wordt verkocht ten voordele van de kapel. Dus het ganse verhaal tot einde zal ik niet zeggen, want ik hoop dat ik nog vele jaren voor de kapel mag zorgen. Wordt verkocht ten voordele van de kapel. Want het is zo, de kapel, de VZW, die zich voor de kapel inzetten, die krijgt dus van nergens geen subsidies of zo. Dus we moeten alles zelf betalen, verzekeringen en wat is het allemaal. Maar we komen altijd toe. En dat is gewoon van het boek of van de kaarsen. Het boek wordt verkocht in voordelen van de kapel.
Ik laat u graag ook nog even vermelden, wanneer kunnen de mensen terecht in de kapel?
Dus elke zondag het jaar rond van 14 uur tot 17 uur. En elke maandag het rozenhoedje om 17 uur. En dan 1 mei is het kaarsjesproces, een openluchtviering. 15 augustus, Mariaprocessie, ook een openluchtviering. En dan de eerste zondag van november, Sint-Hubertusviering met de dierenzegening, een broodpeiling.
Vele activiteiten die hier plaatsvinden, toch echt, het is inderdaad dankzij Maria, maar toch ook dankzij jullie ja-woord die jullie over de jaren heen hebben gegeven, geïnspireerd door dat mooie leven van jullie dochter.
Ja, want het is feitelijk door de vruchten van het lijden van ons Daisy, dat hier terug allemaal natuurlijk, met de genade van God. En wij zijn echt de gelukkigste mensen van de wereld. Echt waar. We zijn zo dankbaar, hè. Vooral dat onze dochter, anders hadden wij gewoon altijd maar blijven werken. Maar nu, dat is nu van 1994, is dat nu 28 jaar. Dat wij voor de kapel zorgen en dat is de mooiste tijd van ons leven.
Emilie, ik dank u van ganser harte voor uw getuigenis die u heeft gegeven. We gaan zeker voor u bidden, ook uw dochter gedenken in onze gebeden, zeer zeker. En het werk dat jullie doen hier in de kapel. En dan hoop ik dat we elkaar nog eens op een ander moment mogen tegenkomen. Hè.
Dank u wel. Hè.
Ben Señor Jesús, Maranatha. Ben Señor Jesús, Maranatha. Ben Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ben Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus, Maranatha.
Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha.
Bien, Señor Jesús.
Jésus, Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù, Maranatha.
Lei va giù, Gesù.
Maranatha.
Lei va giù, Gesù.
Gospodi Maranatha,
ergo Kyrie.
Maranatha,
ergo Kyrie.
Maranatha,
ergo Kyrie.
Maranatha, ergo Kyrie. Maranatha,
veni Domine.
Veni Domine Maranatha.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, deze vijfde aflevering en ook deze pelgrimstocht doorheen de Leuvense binnenstad naar Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, deze prachtige kapel in Oud-Heverlee. Zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen. Ik dank u van ganser hart dat u gedurende deze afleveringen met ons bent meegegaan. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw meegaat op pelgrimstocht, want er staat alweer een nieuwe op ons te wachten en ligt in het verschiet. U ontdekt het een volgende keer. Van harte dank en graag tot een volgende pelgrimstocht.